Goedemorgen. Ik moet u zeggen, over het algemeen ben ik niet blij als mensen tegen mij zeggen van ik zie je liever niet meer. Maar de afgelopen week zei mijn dokter dat tegen mij en ik was hem daar zeer dankbaar voor. Nou ja, dat wil zeggen over een jaar wil hij me weer zien. Ik zei, nou, ik zal het in de agenda zetten als ik hem heb. Goed, we lezen met elkaar in Gods woord. En we doen dat in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 35. Jesaja 35. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterk de slappe handen en verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagden van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert. En de tong van de stomme zal jubelen, want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Dat zal een gebaande weg zijn die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden, maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen. Ze worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. En dan lezen we nog een paar versen in hoofdstuk 61. Hoofdstuk 61. En ik vraag daar uw bijzondere aandacht voor en waarom, dat zal u straks wel duidelijk worden. We lezen de versen 1 tot en met 3 in hoofdstuk 61. Jesaja 61. De geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God. Om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en ook in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in de wonderbare naam van ons Heere Jezus Christus. U komt de lof, de dank en de aanbidding toe. En Heer, we danken u dat we dat ook in de liederen van de voorzang al mochten verwoorden. Maar ook in het verdere van deze dienst, Heer, willen we ons op u richten. En u dank zeggen voor wie u bent. Voor u was. En voor wie u zijn zult. Heer, we danken u dat we een wandel met u mogen kennen in dit leven. Dat we als kinderen van u voorbereid mogen worden op de tijd die komt. Dat u alles in allen zult zijn. En wij u zullen ontmoeten en zien zoals u bent. Heer, we danken u dat we op weg mogen zijn naar het koninkrijk. Dat is ons advent. Met blijdschap en dankbaarheid zien we om naar de tijd die achter ons ligt. Dat eerste advent, uw komst in deze wereld, we staan er ook bij stil in deze tijd. Om de weg van het kruis te gaan, om een weg te banen voor dat koninkrijk. Voor die tijd dat alles nieuw zal worden. Heer, we mogen nu een beperkte vernieuwing ervaren. Vernieuwing van ons innerlijk. Maar we wachten nog op de verlossing van het lichaam. En zoals de natuur uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods, zo zien wij uit naar uw komst. Omdat we weten, dan zal het alles heerlijkheid en gerechtigheid en vrede zijn. Heer, we zijn mensen van hoop. En zo zijn we ook samen. Ook al kent ons leven ups en downs en weten we van allerlei vorm van moeilijkheid, van worsteling, van pijn en van verdriet. Heer, er zijn namen genoemd van mensen die ziek zijn, ernstig ziek zijn, die in het ziekenhuis opgenomen werden om behandeld te worden en verder thuis aan te sterken. Anderen waarbij de behandeling nog niet afgelopen is, maar zich nog moet voortzetten. Heer, en u weet ook hoe dat knaagt aan ons hart en aan onze zekerheid en onze moed. En uw tegenstrever staat ook voortdurend klaar om te roepen dat we aan ons lot overgelaten worden, dat u wel mooie dingen zegt, maar toch niet doet. Heren, we leggen vol vertrouwen onszelf en anderen in uw hand, in de wetenschap, dat wat u beloofd hebt, dat u dat ook zult doen. En dat u ons niet aan ons lot zult overlaten. En dat wanneer het nodig is dat geen haar op ons hoofd gekrenkt wordt, dat ook niet zal gebeuren. Heren, help ons om zo moedig en sterk in dit leven te staan. Dat de slappe knieën weer sterk worden. En we allerlei geestelijke problematiek achter ons mogen laten. En mogen jubelen en juichen in u, o Heer, die onze hulp en onze trooster en onze leidsman is. En zo willen we ook dit samen zijn in uw hand leggen. Heer, bedank u voor het woord dat ons gegeven is en nagelaten is. Woord, Heer, waar we van dag tot dag uit mogen putten. Om wijsheid te ontvangen voor het leven van alle dag. Maar ook om bemoedigd en vertroost te worden steeds maar weer opnieuw. Meer dan ooit is het belangrijk, Heer, dat we uw stem verstaan. Te midden van al die stemmen die onze aandacht vragen. Maar vaak niet wijzen of verwijzen naar u. Heer, leid ons door uw geest in het bespreken van uw woord. U kent ons leven, u kent ons hart. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En we danken u voor die onuitputtelijke bron van uw woord. We mogen bemoedigd, versterkt, getroost straks van hier gaan. We bidden, Heer, dat uw kerk wereldwijd het woord zal rechtsnijden. Heer, niemand zit te wachten op mooie menselijke bespiegelingen, filosofieën, theorieën, theologieën. Het wachten is op uw woord. Want uw woord is de waarheid. En laat die waarheid een weg mogen vinden, Heere, naar de harten van velen vandaag. En bidden ook voor uw volk Israël. Heer, we danken u dat uw plannen ja en amen zijn, dat u daar niets van terugneemt. En dat wij met elkaar wandelen in een parallelle weg, maar uiteindelijk tot dat gemeenschappelijk doel zullen komen van de ontmoeting met u en de vestiging van dat eeuwige rijk waarin u koning zult zijn tot in alle eeuwigheid en wij met u als koningen en priesters zullen regeren. Heere, wat een toekomst. We loven en we prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. U krijgt gelegenheid nu om uw gaven te geven en we zingen dan van Johan de Heer 886 de coupletten 1, 2 en 4. 886, 1, 2 en 4 onder het voorspel. Mag u dan uw gaven afzonderen voor de genoemde doelen. We lezen nog een paar woorden in Jesaja 35. Jesaja 35. Te beginnen bij het tweede gedeelte van vers 6. En dan lezen we ook het zevende nog. Ik lees dat als volgt. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelte met als onderwerp water. Illusie of werkelijkheid? Water. Illusie of werkelijkheid? Advent. Advent is uitzien naar wat aangezegd is. Uitzien naar wat beloofd is. En waar gaat het dan om? Het verlossingsplan zoals God dat heeft gemaakt en de uitvoering daarvan. En als we daar naar kijken, dan zien we dat dat verlossingsplan van God zich in fasen voltrekt, in stappen voltrekt. En de eerste stap is, en daar zien we met dankbaarheid op terug, ik verwoordde dat ook in het gebed, is de menswording van Jezus Christus. En we zijn in afwachting van de tweede stap, de wederkomst van Jezus Christus. En de vestiging van het vrederijk en aansluitend daaraan het koninkrijk van God. We hebben gelezen uit de profetie, in ons geval in Jesaja. Een kenmerk van de profetie is dat het vaak tijdloos is. Het overschrijdt de menselijke geschiedenis en het overschrijdt de menselijke tijd. De profetie plaatst ons vaak zonder enige onderbreking of tussenfase naar het einddoel van Gods beloften. Naar iets wat wij nog niet zien en gezien hebben. Maar in één stap naar dat einddoel. En zo kent ook de profetie die wij gelezen hebben in dat gedeelte uit Jesaja de stappen niet die wij daarnet noemden in het heilsplan. Die stappen kent het niet. En we worden daarmee bekendgemaakt doordat de Heer Jezus zelf die stappen, die fasen aangeeft. En daarom vroeg ik bijzondere aandacht voor Jesaja 61. Want wat doet de Heer Jezus namelijk? In Lucas 4, dan wordt hem het boek Jesaja, de boekrol van Jesaja gegeven. En dan leest hij daar in de versen 18 en 19 het volgende. De geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Punt. Daarna sluit hij het boek af. Gaat zitten en zegt: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En wat ons dan mag opvallen is dat hij alleen maar het eerste gedeelte van Jesaja 61 citeert. En het laatste gedeelte van dat gedeelte wat wij gelezen hebben, het einde van het tweede vers en het derde vers, dat leest hij niet. Hij zegt van de eerste twee, heden, oftewel in mijzelf, is dit vervuld geworden. En zo zijn we dus bekend geraakt met de stappen, zeg maar, die God maakt in het heilsplan. Dit is de eerste fase. En Jezus zegt, die eerste fase is in mij vervuld. Hij noemt zichzelf de vervulling daarvan. En het volgende gedeelte van Jesaja 61 vers 1 tot en met 3, dat laatste gedeelte, dat wacht nog. Dat wacht nog op vervulling. En dan hebben we het over het koninkrijk. Belangrijk punt ook als het om de profetie gaat, is dat de Heer Jezus heeft gezegd, de schriften hebben van mij gesproken. En als hij zegt dat de schriften van hem gesproken hebben, dan hebben we ons te realiseren dat op het moment dat Jezus dit zegt, er nog geen letter van het Nieuwe Testament opgeschreven was. Dus als hij het heeft over de schriften, dan heeft hij het over het Oude Testament. En die schriften, dat hele Oude Testament, zegt hij, heeft van mij gesproken. Dat betekent dus dat we bij de behandeling ook van de profetie uit het Oude Testament altijd op zoek moeten gaan naar de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, want die zit daarin. Zoals gezegd, het goddelijke plan is van voor de grondligging der wereld, zo lezen we bij Matteüs en ook bij Efeze, en gericht op de komst van Gods koninkrijk. En het Oude Testament benadrukt dat voor het volk Israël, kijk maar naar de profetie, maar door Jezus Christus weten we dat God die toekomst ook wil voor een ieder die in hem gelooft. En ook al mogen er onderlinge verschillen zijn tussen Israël en de gemeente, het resultaat zal hetzelfde zijn. Eén volk, één volk, één koning, één rijk. Ik wil dan ook vanmorgen in de verkondiging niet het onderscheid aanbrengen tussen Israël en de gemeente, maar laten samenvallen onder het kopje de profetie van de heilstaat, die komen gaat voor allen die geloven, zowel uit Israël als ook uit de heidenen. Met andere woorden, we gaan niet Israël en we gaan ook niet de gemeente centraal stellen vanmorgen. Dat zouden we ook nooit moeten doen, moet ik zeggen. Maar Jezus Christus. Jezus Christus moet centraal staan in zijn werk voor ons en voor anderen. Op tal van plaatsen in Jesaja, onder andere ook in hoofdstuk 29 en 61, we hebben dat gelezen, wordt een opsomming gegeven en aankondiging gedaan van heerlijke en verbazingwekkende dingen als gevolg van de komst van Jezus Christus. Er wordt gesproken van verlossing, van doven die horen, van blinden die zien, van herstel van gebroken harten en troost voor treurenden. Wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Wel zegt dan Jesaja in hoofdstuk 29 vers 18, te dien dagen. Te dien dagen. Een term die je in de profetie regelmatig tegenkomt. Te dien dagen. En het betekent dus gewoon simpelweg in gewoon Nederlands, als het zover gekomen is, dan zal het zo zijn. En uit de beschrijving die dan wordt gedaan, We noemden al enkele onderwerpen hiervoor, valt af te leiden. Dat we het dan hebben over een tijd, een situatie waarin God alles in allen is geworden. Met andere woorden, de heilstaat, Gods koninkrijk is gekomen. Tegelijkertijd zegt deze uitdrukking te dien dagen dat het nu, vandaag, nog niet zover is. En dat we levend in het heden en het nu nog een weg hebben te gaan, een bepaalde weg hebben te gaan, die vaak voor niemand hetzelfde is, tot het zover is. Dat geldt voor Israël, dat geldt voor de gemeente, dat geldt voor de wereld, dat geldt voor elk mens. We hebben nog een weg te gaan. En we moeten daarbij ook verwoorden en vermelden dat die weg ook gekenmerkt kan zijn door straf en door oordeel als gevolg van zonde en ongehoorzaamheid. Maar steeds ook weer gevolgd wordt door beloften van herstel en verlossing te dien dagen. In de Bijbel wordt de weg van een volk en ook van een mens vaak beschreven als een reis. Een reis. In dit geval een reis door de woestijn. En het beeld dat je daar dan bij krijgt is, en dat is het beeld wat ik heb dan, en ik wil dat gewoon maar even met u delen, misschien herkent u dat dan ook wel. Het beeld dat ik daarbij krijg is dat van die gloeiende zon. En de reiziger die het gevoel heeft dat de bestemming steeds verder weg lijkt te zijn. En er is sprake van uitputting en van dorst. En er is water nodig om weer nieuwe kracht op te doen. Water om verder te kunnen. En tot grote verwondering en verbazing ziet desbetreffende reiziger zo nu en dan water. Het geeft moed. En de gedachte, als ik eerst nog maar daar ben, dan kan ik drinken, dan kan ik uitrusten. Dan kan ik verder met mijn leven. Maar op die plek is er alleen maar zand. Het is een Fata Morgana. Een denkbeeldige watervlakte. Er is geen water. En dit verschijnsel herhaalt zich tijdens de voortzetting van de reis. Met andere woorden, er is sprake van een zich herhalende teleurstelling. Teleurstelling. En het maar voortdurend najagen van illusies. Illusies. Dat is in het algemeen de beschrijving van het leven van ieder mens. Die mens die gaat op reis. En we bewegen ons allemaal naar een bepaalde bestemming. En bijna zonder uitzondering zijn we allemaal op weg, op zoek naar zinvol leven. Zinvol leven, waarvoor ben ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Zinvol leven. En geluk. En voorspoed. En vrede. En in die zoektocht doen dezelfde ervaren zich voor als die ik hiervoor noemde. We raken zo hopeloos vermoeid en uitgeput van dit leven, van deze reis. Het kent zijn moeite, het kent zijn zorgen. En in die moeite en die zorg zien we steeds weer watervlakten. Dat wil zeggen punten van hoop en van nieuwe moed. En we zeggen tegen onszelf en tegen anderen, als ik eerst maar eens daar of daar ben. Of als ik eerst maar eens dit of dat heb, dan zal ik werkelijk gelukkig zijn en zinvol leven kennen. Dan zal ik kunnen drinken. Het leven bezorgt ons moeite en pijn. En daarom zoeken we ook naar wat ons rust geeft, wat ons opbeurt, wat ons kracht geeft. En dan klinkt er midden in die worsteling, in die strijd van het leven ineens de stem van God, die allerlei beloften doet. Hij belooft in de dorheid en doodsheid en de uitzichtloosheid van ons bestaan, van het steeds maar weer achter illusies aanrennen, belooft hij water. Water als teken van zinvol leven. En nou is het opvallende dit, dat God niet alleen dat aanbod doet, maar ook al met de uitvoering van dat beloofde is begonnen. Midden in de woestenij van het leven, midden in die woestijnreis van u en van mij, laat hij zijn Zoon Jezus Christus geboren worden. Als bron van hoop. Niet als een Fata Morgana, maar als een bron van levend water. Of zoals hij tegen de Samaritaanse zegt, van het water wat jij put, zal je altijd weer dorst krijgen. Dat is illusie. Maar van het water dat ik geef, zul je nooit meer dorst kennen. En dat water dat zal in je worden tot een fontein, springen tot in het eeuwige leven. Bron van levend water. En dan zijn we bij kerst gekomen. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ja. En God zegt, kies voor hem. Kies voor mijn zoon. Kies voor mijn geliefde zoon. En dat zijn de twee mogelijkheden. We zoeken naar het water, oftewel naar zinvol leven en alles wat zich daarin, zeg maar, zou kunnen ophouden. We zoeken daar buiten Jezus Christus om. Dus we gaan gewoon door op de manier zoals we al deden. Om te ontdekken in dat geval, is er een opeenvolging van illusies en teleurstellingen. Want het aanbod buiten Jezus Christus om, dat is het aanbod van de wereld. Zoals ik net al zei, verzadigt niet, lest niet onze dorst. Want de wereld heeft geen levend brood. En de wereld heeft geen levend water. Fata Morgana. Het bestaat uit vermaak, amusement, rijkdom, wat daar dan ook onder verstaan mag worden. Kortom. Ballonnen. Lucht. Verder niets. En de geschiedenis van de mens leert ons dat we steeds maar weer opnieuw vastklampen aan nieuwe verwachtingen, aan nieuwe ideeën, nieuwe onderwerpen van hoop. En we hopen dan maar zo dat onze problemen opgelost zullen worden. En dat het nou eindelijk is wat zal worden. Maar in die weg zal er altijd teleurstelling zijn. En straf en oordeel als gevolg van ongeloof en onbekeerlijkheid. Kijk maar naar de geschiedenis van Israël. En dan hoop ik niet dat wij dan nu denken dat wij het er beter afbrengen dan zij. Gods weg, ook in deze, moeten we zeggen, als er sprake is van straf en van oordeel, tot op de huidige dag mag je dan zeggen, op grond van het woord, dat God niet zomaar straft. Niet zomaar. Omdat hij op maandagmorgen wat zagrijnig is of zo. Of dat het hoofd van mij hem niet aanstaat. God straft nooit zomaar. God straft met als doel dat mensen tot inkeer worden gebracht. Om ze alsnog te bewegen. Om die keus te maken. Om die keus te maken. In het aanbod van God in Jezus Christus. Het tweede punt is dat we op het aanbod van God ingaan. En dat we kiezen voor Jezus Christus. Misschien wel met de aarzelende vraag of reactie. Ik hoor dat heel vaak ook in evangelisatiewerk. Ja, ik ben al zo vaak bedrogen uitgekomen. Is dit niet weer een illusie? En dan mag het antwoord zijn nee, nee. Hier is geen sprake van illusie. Hier is het dorre zand werkelijk tot water geworden. Bij Jezus Christus wordt het dorre land tot water. Dit is dus anders. En hoe doet hij dat dan? Hij maakt het voor ons bij God in orde. Het zondeprobleem wordt opgelost aan het kruis. En hij vernieuwt door bekering en geloof ons leven. En hij belooft zijn nabijheid in leven en sterven. Kortom, hij komt u en mij tegemoet in onze woestijnreis. En zorgt er dan voor dat we niet voortdurend de teleurstelling hebben van de illusie van het doel bereikt hebben. Maar geeft ons de zegen en blijdschap van dat het doel van het leven, het doel van het leven, reeds hier bereikt wordt. Reeds hier bereikt wordt. Omdat hij het levende water is. En dus ook aan allen die dorst hebben, dat wil zeggen geloof hebben, levend water geeft. Dat doel wordt reeds in het heden, in het nu bereikt. En we horen dat de lamme loopt, en de dove hoort, de blinde ziet, en dat het troost is voor het verbroken hart. En we zien dat al feitelijk gebeuren in de aardse wandel van de Heer Jezus als een voorbode van wat komen gaat. Maar het is ook in geestelijke zin het resultaat voor een ieder die gelooft. Want lopen, zien en horen zijn ook aanduidingen voor geestelijk herstel. Geestelijk herstel als gevolg van onze relatie met God en de Heer Jezus Christus. En al deze dingen, zo zegt het woord, zijn nog maar een voorsmaak. Voorsmaak van wat in de toekomst van Gods Koninkrijk volkomen werkelijkheid zal worden. De komst van deze bron van levend water, die het dorre, doodse leven van mensen verandert in vruchtbaarheid. Het is een tussenfase. We noemden aan het begin twee fasen in de vervulling van de profetie. De feitelijke komst van het koninkrijk, waarin alles nieuw zal worden, komt nog. En van dat nieuwe lazen we in Jesaja 35 en ook in 61. Als de heerlijkheid van Jezus Christus neerdaalt, dat is bij zijn wederkomst, dan breekt het licht door. Dan zal het dorre land welig bloeien. En de schepping zal juichen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 22. Dat de hele schepping, dat zijn wij in de natuur, we zijn in barensnood. In barensnood. Ik weet niet wat het is, ik heb het wel gezien, maar niet gevoeld. Maar sommigen van u weten wel wat barensnood is. Heel de schepping is in barensnood. En dan staat erbij, wachtend op het openbaar worden van de zonen van God. Dat zijn u en ik. Dat zijn u en ik. Als we hem ontmoeten en hij met ons naar deze wereld komt om zijn rijk te vestigen. Dat is het moment van het openbaar worden van de zonen God. En dat heeft een onvoorstelbare invloed op alles wat leeft en groeit en bloeit. De ogen van de blinden worden geopend. De oren van de doven ontsloten. De lammen springen. En de tong van de stomme jubelt. En dan niet meer in een enkel geval, een incidenteel geval, zoals tijdens de omwandeling van Jezus. En niet slechts in geestelijke zin, maar voor een ieder die gelooft, in feitelijke zin. Het slappe zal weer sterk worden, en treurenden zullen vertroost worden. En er zal vreugde zijn, in plaats van rouw. Want er is geen dood meer. En geen ziekte. Het is er allemaal niet. De openbaringenschrijver zegt daarvan in hoofdstuk 21 vers 4. Geen dood, geen rouw, geen ziekte, geen pijn. Niets meer. Vreugde. Vreugde. In onze lezing uit Jesaja 35 horen we dat er een gebaande weg zal zijn. Een gebaande weg. Ja. Dat is wel fijn, hè? We hoeven die zelf niet meer te maken, hè? Dat zal een gebaande weg zijn. Dat wil zeggen de weg naar die eeuwigdurende vreugde. Let op wat er staat. Het is de heilige weg. Het is de heilige weg die ons brengt naar de ontmoeting met Jezus Christus. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Dat is thuiskomen. Dat is thuiskomen. Blij en rustig zijn in de aanwezigheid van God. We zijn allemaal reizigers. Maar we kunnen onszelf niet verlossen. Het water is er al. En de weg naar Gods hart en toekomst ligt er al. Maar we zullen wel moeten kiezen voor het levende water. Om op die gebaande weg te mogen gaan. Want met nadruk, deze weg is alleen bestemd voor de verlosten, voor de vrijgekochten. Iemand anders komt niet op die weg. Dat is ook de ernst van het woord. Niet kiezen voor Jezus betekent automatisch kiezen voor een ander gevolg van de komst van Jezus Christus. En dan wordt er gesproken over een dag van wraak. Dag van vergelding. En ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dit wil. Dat er iemand in de handen van een toornend God zou willen vallen. kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat wil. Nou, het hoeft ook niet. Want in Jezus Christus mogen we hier en nu al een stukje paradijs ontvangen. Een stukje paradijs. Als garantie van wat komt. Een stukje paradijs. En de gave van de Heilige Geest. Tot aan de volleinding. Als garantie van wat komt. Dat mag ons troosten. Dat mag ons kracht geven. En weet u, anders dan de verloren zoon, mogen wij nu al op weg naar huis weten welk welkom ons wacht. Ja, welk welkom ons wacht. Ja, wat een uitzicht. Geen illusie. Maar werkelijkheid. Amen. Zullen we dan maar zingen? Van lied 846. De coupletten 1, 3 en 5. Als er meer worden is ook niet erg hoor. We willen samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor het uur van samen zijn. Voor de bemoediging, de vertroosting die we mochten ontvangen in het beluisteren van uw woord. In de aankondiging van het heil. De aankondiging van het levende water. Dat onze levensreis niet langer een reis hoeft te zijn van illusie, van valse hoop, maar dat we vastheid mogen kennen in u.
dat u zorgt voor water. Levend water. Dat u zorgt voor brood, levend brood. Om ons leven hier en nu tot een vervuld leven te maken. En ons uitstrekkend naar de tijd die nog komt. En waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar als we mogen letten, Heer, op de heerlijkheid die we reeds ontvangen in het heden, in het nu. Dan zal dat wat komt onze stoutste verwachtingen ver en ver overtreffen. Heer, dat houden we vast. Dat houden we vast. En zo willen we onze levensweg vervolgen. Met zijn moeite, met zijn zorgen, met zijn strijd en met zijn worsteling. Maar altijd in de wetenschap. Dat we onze dorst niet hoeven te lessen. In valse bespiegelingen. In fata morgana's. Maar dat we elke dag opnieuw mogen putten uit die eeuwige bron van levend water. En mogen genieten van dat brood, dat levende brood. Heer, wat een zegenrijk leven kennen wij en mogen wij kennen. En we bidden dat ook aan een ieder toe. Aan een ieder die hier vanmorgen in de kerk is en misschien nog met zijn wandel door het dorre zand bezig is, zoekend naar zinvol leven, och Heer, dat dan vanmorgen dat beslissingsmoment er zal mogen zijn voor een ieder, maar ook voor de wereld om ons heen, voor allen die buiten zijn. Heer, we mogen nu al kinderen van het koninkrijk zijn en als zodanig wandelen in het leven. Geef dat in de praktijk van alle dag wij dat koninkrijk dan ook gestalte zullen geven. Getuigend van het levende water. Getuigend van het levende brood. Zegen ons, Heer, en stel ons tot een zegen. En omring ons met uw zorgende liefde in de dagen die komen. En geef ons een waarachtig, heilvol kerstfeest. Dat we ons niet verliezen in de bijkomstigheden. Dat is maar zand. Het gaat om uzelf. U, die het levende water zijt. En blijf ons nabij, ook in de emotionele momenten die dit soort tijden kent. En ook in de periode van oud naar nieuw. Heer, we danken u. Dit is maar aards. Ons leven in u is altijd nieuw. Zo mogen we van hier gaan. Gedragen, getroost, bemoedigd, gesterkt. In Jezus' naam. Amen. Lied 880. En dat willen we, voor zover dat mogelijk is, staande doen. 880. Hoe het ook zij, wat het ook wordt, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Grif dat in uw hart met hoofdletters.
Thank you.
de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.